Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het 17e vers willen wij gaan zingen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Het 17e van Psalm 119. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ay laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En vervolgens wordt u gelezen, allereerst uit het Oude Testament, Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En daarna uit het Nieuwe Testament, anders dan ik had opgegeven, Matteüs 19, vers 1 tot en met 9. Dus de schriftlezing is allereerst Genesis 2, 18 tot en met 25. En dan Matteüs 19, 1 tot en met 9, naar de geloofsbelijdenis en Psalm 51, vers 6.
En er niet de spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten we ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Genesis 2, de verzen 18 tot en met 25. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Vervolgens lees u Matteüs 19, de verzen 1 tot en met 9. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden dan tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen de behandeling van de catechismus voortzetten en zijn toegekomen aan zondag 41. Zondag 41 van de Heidelberger catechismus willen we eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord is dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, schenkt u ons die zegen die onmisbaar is. En wanneer dan vanmiddag opnieuw een van uw geboden onze aandacht vraagt, wilt u geven dat het gebod zo gepreekt mag worden zoals u dat vraagt. Wilt u ons bewaren voor onszelf, op en onder de kansel. En wilt u geven, Heere, dat er ook vanmiddag in Rotterdam-Kralingen een stem gehoord mag worden. Een stem van geween en van smekingen, omdat wij onze weg verkeerd en de Heere onze God vergeten hebben. Want een van de redenen waarom uw wet en ook het zevende gebod scherp gepreekt moet worden, is toch dat we onze zondige aard hoe langer hoe meer zouden leren kennen en des te begeeriger zouden zijn om de gerechtigheid en de vergeving in Christus te zoeken. En zouden smeken om de genade van de Heilige Geest en ons zouden benaastigen om naar het beeld van uw Zoon veranderd te worden. Heere, wil u daar zelf voor zorgen, ook vanmiddag onder de prediking. En geeft u ons dan een stille, betrokken aandacht bij de dingen die aan de orde zijn. Geef ons eerbied voor uw woord. Wilt u, Heere, bijzonder zijn met hen die het op dit terrein moeilijk hebben. En we denken, als het vanmiddag over het huwelijk gaat, aan degenen die van heel dichtbij of van iets verder af meemaakten hoe een huwelijk ontbonden werd. Heere, wat kan dat ook een verdriet geven? Wat kan dat een pijn geven? Wat kan dat een wond in het hart veroorzaken? Zou u, Heere, nog willen vertroosten? En zou u willen geven dat we ook deze moeite en ook dit verdriet in uw hand zouden leren geven? We bidden u, Heere, voor degenen die zo hebben uitgezien naar een huwelijk of nog uitzien, maar die nooit iemand vonden met wie ze die weg konden gaan. Heere, wilt u ook hen gedenken in hun omstandigheden? We dragen aan u op degene die u bij elkaar bracht en die u aan elkaar gaf. En die elkaar tot hulp mogen zijn naar uw eigen instelling. Maar tegelijkertijd niet de zegen van één of meer kinderen ontvingen. Heere, wil in dat verdriet nabij zijn. Wilt u daar zijn waar het huwelijk onder spanning staat? Heere, wil u toch geven dat mannen en vrouwen samen mogen neerknielen voor u de Heere, met het gebed of u wil helen en herstellen wat kapot is, wat beschadigd is, of u wil genezen datgene wat onder spanning staat. We dragen, Heere, dan ook heel bijzonder die situaties aan u op en we vragen of u ook duidelijk wil laten zien hoe en waar er hulp gezocht moet worden in die omstandigheden. Heere, we denken aan de weduwen en de weduwnaren. Wil u ook hen vertroosten en wil ook hen gedenken deze middag. Laat het woord van deze middag een boodschap mogen bevatten voor onze jonge mensen. En ook voor de kinderen, al staan deze dingen wellicht nog heel ver van hen af. Maar u weet, Heere, wat zij ook voor de toekomst nodig hebben. U weet wat zij nodig hebben met het oog op het leven dat nog komt als u het geeft. En laten juist ook onze jongeren, op wie zoveel afkomt en op wie ook de duivel afkomt met allerlei vertekende beelden van het huwelijk en van de omgang tussen man en vrouw, wilt u geven, Heere, dat ze vanmiddag ook met aandacht mogen luisteren naar uw woord en dat ze ook iets mogen verstaan van uw goedheid toen u man en vrouw schiep. En toen u ze zo schiep dat ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. En toen u ze zo schiep, Heere, om ze ook aan elkaar te geven. Maar laat de dingen ook op de juiste plaats terecht mogen komen, ook voor onze jonge mensen. Als allerlei gevoelens in hun jonge leven kunnen ontluiken en kunnen ontwaken. Als dat verwarring kan geven. Als ook onze jongeren merken in hun jonge leven dat er gezondigd kan worden tegen het zevende gebod. En als hun geweten misschien in deze ogenblikken ook spreekt, Heere, geeft u dan toch dat ze ook die weg mogen zien, die weg van het belijden van de schuld voor uw aangezicht. En die weg van het biddend zoeken van uw vergevende genade. En van kracht bij u vandaan om tegen de zonde en tegen de verleiding te strijden. Heere, zo dragen we ook hen bijzonder aan u de Heere op. We bidden, Heere, of u wil denken aan hen die met heel andere gevoelens te maken hebben. Die zich aangetrokken weten tot iemand van hetzelfde geslacht. Wat kan ook dat een strijd en een worsteling geven? Wat kan de wereld op allerlei manieren roepen dat we onze gevoelens en onze verlangens maar zullen uitleven? Maar Heere, wil u daarvoor bewaren? En wil u toch geven dat uw beschermende en heilzoekende woord vanmiddag tot ons hart mag spreken? Boven alles, Heere, wilt u dit gebod niet alleen zegenen, zodat het ons richting mag wijzen, maar boven alles dat het mag brengen aan uw voeten. En wilt u dan wijsheid geven vanmiddag om erover te spreken? Wij kunnen zo snel onvoorzichtige woorden spreken. Wij kunnen zo snel ook harde woorden spreken die niet nodig zijn. En wil ons er op de kansel voor bewaren, Heere. Maar anderzijds, er kan ook in het hart van een prediker zo de neiging zijn om de zonde maar te verzwijgen. En om de lieve vrede liever te hebben dan de waarheid van uw woord. En het is ook nodig dat u daarvoor bewaart. En daarom bidden we, wilt u in alle waarheid leiden aan de middag van deze dag. En wilt u geven dat er een biddende gemeente mag zijn die biddend betrokken luistert naar deze moeilijke stof, waarvan we een deel zullen behandelen. En een deel, als u het geeft, een volgende keer. Heere, geef bekering daar waar bekering nodig is. Ook op het terrein van het zevende gebod. Wilt u maar geven, Heere, dat we het in zonde die we aan de hand houden niet meer uithouden. En wilt u ons trekken en brengen bij die God die het gezegd heeft, keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Heere, wilt u ook geven dat uw woord tot onderwijs mag zijn. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wil denken aan ons land en volk, aan onze overheid en aan ons vorstenhuis. We dragen het aan u op. Wil uw woord zegenen op alle plaatsen waar het deze zondag uitgaat. Bijzonder bidden we u of u het zendings- en evangelisatiewerk en de verkondiging van uw woord onder Israël tot zegen wil laten zijn. We bidden, Heere, of u zo naar onze gebeden wil horen. Niet omdat we het verdienen of waard zijn, maar doe het nog uit genade en breng nog terug wat afgedwaald is. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En daarna ook het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, dat betekent verwachten, en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. 10 en 6 van Psalm 147. Er zijn deze middag 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na de prediking willen we van de berijming van de 10 geboden het 7e en 9e vers zingen. Gij zult niet doodslaan, nog uw wreken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. En ook het 9e vers, och of hij uw geboden volbrachte, gena o hoogste majesteit. 7 en 9 van de berijming van de 10 geboden na de prediking. Geliefde gemeente, uw gebod is zeer wijd. Dat zegt de psalmdichter. En daarmee bedoelt hij te zeggen dat Gods geboden stuk voor stuk een wijde, een brede betekenis hebben. Dat de betekenis niet maar beperkt blijft tot wat wij er op het eerste gehoor in hebben gehoord. Maar dat er veel meer wordt gezegd in en meeklinkt in elk gebod. En dat geldt ook voor het 7e gebod dat vanmiddag in gedachten zo voor ons ligt. Gij zult niet echt breken. Zo is het vertaald in Exodus 20. Maar het is heel opvallend. Iets wat onze statenvertalers eigenlijk haast nooit doen. Dat zij in Deuteronomium 5, waar we ook de wet van de Heere terugvinden, precies dezelfde twee Hebreeuwse woordjes hebben vertaald met gij zult geen overspel doen. Dus daar staat in de grondtaal precies hetzelfde. Maar het wordt op twee verschillende plaatsen heel verschillend vertaald. Ik zei u al, dat doen onze statenvertalers eigenlijk haast nooit. Die vertalen de woorden doorgaans op alle plaatsen zoveel mogelijk hetzelfde. Dat is ook een van de sterke kanten, zouden we kunnen zeggen. Een van de zaken waarin die vertaling uniek is, moeilijk is soms, maar heel dicht bij de grondtaal staat. Maar hier, als het gaat over het 7e gebod, twee verschillende vertalingen. Blijkbaar heeft het 7e gebod verschillende kanten. Blijkbaar is daar het aspect van de zonde. Gij zult geen overspel doen. Maar is daar ook het aspect van het huwelijk. Gij zult niet echt breken. En dat geeft reden om met hulp van de Heere twee keren over het 7e gebod met u na te denken. Volgende keer bij leven en welzijn over het 7e gebod en de zonde. Maar deze keer over het 7e gebod en het huwelijk. Want het 7e gebod zoals we het vanmiddag overdenken luidt inderdaad, gij zult niet echt breken. Wat betekent dat? Het woord echt is een oud woord voor huwelijk. En we zouden dat huwelijk kunnen vergelijken met een prachtige, kostbare vaas. Kinderen hebben zo'n vaas wellicht wel eens gezien. Misschien staat er één bij jullie thuis. Of anders misschien toen je ergens op bezoek was, in een museum wellicht. Een prachtige, kostbare vaas die veel geld kostte. Maar die ook breekbaar is. En misschien heeft je vader of je moeder het wel eens tegen je gezegd. Pas op dat je hem niet omgooit, want dan is die aan stukken. Wel, we zouden kunnen zeggen, het huwelijk is te vergelijken met zo'n kostbare vaas. Kostbaar, een instelling van God. Van de, en dat bedoel ik niet lichtvaardig gemeend of oppervlakkig, maar van de goede God. Die in zijn goedheid het huwelijk gegeven heeft. Met een goede bedoeling. Daar hopen we vanmiddag over na te denken. Maar tegelijkertijd is dat zoiets buitengewoon kwetsbaars. Het kan zomaar aan stukken gaan. Wel, daar willen we vanmiddag dan bij stilstaan. En we schrijven bij onze zondagsafdeling allereerst het 7e gebod en het huwelijk. Drie gedachten. De instelling van het huwelijk. Dan gaan we naar onze eerste schriftlezing, Genesis 2. Daarna het doel van het huwelijk. En ik wil dat wat voor u naar voren halen vanuit het huwelijksformulier. En tenslotte de band van het huwelijk. En dan vraagt de tweede schriftlezing, Matteüs 19, nog even onze aandacht. Dus de instelling van het huwelijk, het doel van het huwelijk en de band van het huwelijk. En ik besef, gemeente, dat wij hier zitten in heel verschillende situaties. Dat ook het onderwerp van het huwelijk voor sommige mensen zeer veel moeite en pijn kan geven. Of, en dat kan ook dat het heel ver bij ons vandaan staat, omdat we nog jong zijn. Maar toch hoop ik dat we allemaal biddend mogen luisteren naar dit woord. En dat er misschien iets bij is voor onszelf. Of misschien iets waarmee we ook een ander kunnen helpen. De instelling van het huwelijk. Daarvoor gaan we terug naar een van de eerste bladzijden van Gods woord. Genesis 2. Als u die eerste bladzijden uit de Bijbel leest en we lezen daarover hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft, dan vindt u daar telkens weer de uitdrukking en God zag dat het goed was. Als God ziet op zijn schepping, zo na de verschillende scheppingsdagen, hij zag dat het goed was. En als de Heere dan op de zesde dag de mens gemaakt heeft, dan staat het er nog anders. Dan staat er dat God zag dat het zeer goed was. En dan gaan we verder lezen in Genesis 2. En dan begon onze schriftlezing voor vanmiddag met deze woorden. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed. Dus God zag dat het goed was. God zag dat het goed was. Zeer goed zelfs. En dan ineens. En God zeide, het is niet goed. Wat is er niet goed aan? Dat de mens alleen zij. En dan zegt de Heere, ik zal voor hem, voor Adam, een hulpe maken die als tegen hem over is. En dan brengt de Heere God Adam in een diepe slaap. En terwijl Adam in een diepe slaap is, neemt God een van de ribben uit Adam weg. En hij vult die plaats, die open plaats met vlees, staat er in de Bijbel. En die ribben, die bouwt God tot een vrouw. Dat is een groot wonder. Een wonder van Gods almacht. Ik kan u dat natuurlijk niet verklaren. Dat kan niemand. Maar het is Gods almachtige hand waardoor hij iets, een ribbe, uit Adam neemt en dat bouwt tot een vrouw. En dan lezen we dat God die vrouw, manninne genoemd, naar Adam toebrengt. God maakte manninne, die later Eva heette, uit de ribben van Adam. En u kent wel die oude uitleg die we het eerst tegenkomen bij een van de Joodse rabbijnen. Die heeft gezegd, God maakte die vrouw niet uit de voet van Adam. Opdat Adam zijn vrouw niet zou vertreden. En God maakte die vrouw niet uit het hoofd van Adam. Opdat ze over Adam niet zou heersen. Maar God maakte die vrouw uit de rib van Adam. Zo heel dicht bij het hart. Opdat Adam zijn vrouw zou liefhebben. Wel zo heeft God het bedoeld. En zo brengt hij dan in zijn oneindige zorg een vrouw, manninne, bij Adam. En als Adam die vrouw ziet En we bevinden ons nog in wat we wel noemen de staat der rechtheid. Toen de zonde nog niet zijn verwoestende werk had gedaan. Als Adam dan zijn vrouw tot hem gebracht ziet worden, dan roept hij het uit in diepe verwondering en in grote blijdschap. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Eindelijk iemand tegenover hem. En dan volgen in Genesis 2 nog deze woorden. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Dat is, we zouden kunnen zeggen, de grondwet van het huwelijk. Dat is ook, jongens, wat er gebeurt doorgaans wanneer je ouder wordt. Dan komt er een moment, dan komt er een tijd, moet ik zeggen, niet een moment, maar een tijd, dat je je vader en je moeder gaat verlaten. Betekent natuurlijk niet dat je er niks meer mee te maken wil hebben. Hoeft ook niet te betekenen dat je per se in een ander huis gaat wonen, maar met het ouder worden word je steeds zelfstandiger. En je gaat steeds meer op eigen benen staan. En dat geldt niet alleen voor de jongens, maar dat geldt ook voor de meisjes. Je komt tot de volwassenheid. Dat is wat er bedoeld wordt met die uitdrukking. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ja, en als het dan zo is dat je een levensgezel mag ontmoeten. Een toekomstige levensgezel. Een jongen of een meisje met wie je verkering krijgt. Dan begint al wat we hier lezen en zijn vrouw aankleven. Want dan word je, als het goed is, meer en meer met die ander verbonden. Dat begint heel voorzichtig. In een periode van kennismaken, zouden we kunnen zeggen. Maar als het goed is, wordt die band steeds hechter, steeds steviger. Die band die groeit door met elkaar te praten, met elkaar te spreken. Die band die groeit door dingen met elkaar te ondernemen, te doen en door elkaar in allerlei situaties steeds meer te leren kennen. En dan, als een jongen, een meisje elkaar zo steeds meer leren kennen en er in de loop van de tijd zeker van mogen worden en zeker van mogen zijn dat ze voor elkaar bestemd zijn en de weg van het huwelijk willen gaan, ja, dan worden ze nog meer aan elkaar verbonden. Dan worden ze in de diepe zin aan elkaar verbonden. En dan geldt in de diepe zin wat hier staat, zijn vrouw aankleven. Dan worden ze, letterlijk staat er in de taal van de Bijbel, aan elkaar vastgelijmd. Aan elkaar zo vast verbonden door de band van het huwelijk, dat er een onlosmakelijke band ontstaat. Want wij weten, en vergunt u me het voorbeeld even te gebruiken, maar wij weten wat er gebeurt wanneer bijvoorbeeld twee bladen op elkaar gelijmd zijn en we proberen die los te trekken van elkaar. Dan komt er altijd schade. Dan, als het huwelijk gesloten is, en dat is de Bijbelse lijn, dat kunt u zo niet overtuigend misschien lezen en afleiden uit Genesis 2, maar als u alle gegevens in de Bijbel zo zorgvuldig naast elkaar legt en overweegt, dan is de Bijbelse lijn dat wanneer een man en een vrouw elkaar hebben gevonden en aan elkaar gegeven zijn in het huwelijk, dat binnen de veilige muren van dat huwelijk ook de gave van het samen één en één vlees worden een plaats mag krijgen. Dat is, gemeente, iets heel kwetsbaars en dat is iets heel kostbaars. En om die reden geeft God, die een mens niet over heeft voor verwoesting en voor wonden. Daarom geeft God in zijn woord heel duidelijk aan dat dit bestemd is voor binnen de veilige muren van het huwelijk. Zo heeft de Heere deze dingen bedoeld. En ze zullen tot één vlees zijn. En daar hebt u iets van de instelling van het huwelijk. God heeft aan Adam zijn vrouw gegeven. En God heeft Adam en Eva zo nauw aan elkaar verbonden, met eerbied gesproken, het eerste huwelijk gesloten in het paradijs. En daarbij hoort ook in de staat der rechtheid, toen er nog geen zonde was, al de lichamelijke eenheid tussen man en vrouw. Dat is dus niet iets zondigs, maar dat is wel iets wat heel gemakkelijk in onze handen tot zonde kan worden. En dat is wel iets wat heel makkelijk door ons zondig gebruikt kan worden. Maar God heeft het bedoeld in zijn goedheid als schepper van de mens. En God heeft niet alleen het huwelijk ingesteld, maar de Heere brengt, zegt ons formulier, in lijn van de schriften zelf, nog heden ten dagen, man en vrouw gelijk als met zijn hand bijeen. Nou, als we zo vanuit de instelling van het huwelijk eens een ogenblik kijken naar, en dat moet dan ook even onze aandacht hebben, wat de duivel daar tegenover gesteld heeft. Want de duivel, Luther heeft het al ergens gezegd, de duivel, dat is, en ik gebruik die uitdrukking toch maar even, al moet ik er altijd weer iets voor overwinnen, maar Luther heeft gezegd, de duivel is de aap van God. Dat wil zeggen, hij is degene die God nadoet, maar altijd met een verkeerde bedoeling. Met de bedoeling niet om mensen te behouden, maar om mensen te verderven. Dat ziet u op allerlei manieren. Maar dat ziet u ook ten aanzien van de gave van het huwelijk. De duivel plaatst daar allerlei andere samenlevingsvormen naast. Die we in het licht van Gods woord moeten afwijzen. Ik noem u een enkele. Dan denk ik allereerst aan het ongehuwd samenwonen. Dat in onze tijd zo heel gewoon geworden is. Wat is het grote verschil tussen samenwonen en het huwelijk zoals de Heere dat bedoeld heeft? Laat ik over het huwelijk dan dit zeggen, jonge mensen, en probeer dat mee te nemen voor je verdere leven. Maar wat is nu een huwelijk? Dat is voor de overheid, in het bijzijn van getuigen, elkaar voor het leven trouw beloven totdat de dood je scheidt. En een kerkelijk huwelijk wil zeggen dat je die belofte voor Gods aangezicht nog eens een keer uitspreekt. En dat je daar ook biddend de zegen van God om begeert. Daar hebben we het huwelijk. En ongehuwd samenwonen, in wat voor vorm het vandaag ook gegoten wordt, is altijd minder dan dat. Dat is altijd minder dan dat. En doorgaans vrees ik dat erachter zit dat mensen elkaar niet voor een leven lang trouw willen beloven, omdat ze op een bepaald moment terug willen kunnen. Maar zo heeft God het niet bedoeld. God gaf één man, Adam, aan één vrouw, Eva, opdat ze elkaar trouw zouden zijn totdat de dood hen scheidt. En ook in het licht van de Bijbel, als we de Bijbelse gegevens over het huwelijk heel duidelijk overwegen, dan ontdekken we dat het huwelijk een hele serieuze aangelegenheid is geweest. dat dat altijd iets is geweest van het werkelijk trouw beloven aan elkaar, ten diepste voor Gods aangezicht en met het oog op het hele leven. Daarom alles wat minder is dan dat, dat hebben we af te wijzen. Ook als ze dicht in de buurt van hun huwelijk komt. Maar daar zie ik dan toch alleen maar in de hand van de vorst der duisternis, die probeert deze paradijsbloem van het huwelijk, die God nog heeft gelaten, steeds verder uit deze wereld weg te krijgen. Nog een ander vorm van samenleven die we in Bijbels licht hebben af te wijzen, dat is het huwelijk met meer dan één persoon. Dat speelt in onze tijd niet zo, maar dat komen we in de Bijbel wel tegen. En de duivel zou dat kunnen gebruiken in het leven van jongeren of van ouderen om te zeggen, zie je wel, je kunt wel zondigen tegen het zevende gebod en je kunt het wel wat minder trouw nemen en minder ernstig nemen met de trouw aan je man of aan je vrouw. Want kijk eens naar David, die had toch ook meer vrouwen, en kijk eens naar Salomo, die had wel 1000 vrouwen. Maar de Heer Jezus Christus leert heel duidelijk dat het al zo van de beginnen niet geweest is. Dat God het zo niet bedoeld heeft. En dat wanneer we deze dingen in het Oude Testament zien, we moeten zeggen vanuit het geheel van de schrift dat God de zonde wel heeft gedoogd, maar nooit heeft goedgekeurd. En dat ziet u ook en dat zie jij ook in het leven van bijvoorbeeld Jacob en van Salomo, om 2 voorbeelden te noemen. Wat een ellende heeft die veel wijverij, om dat oude woord maar even te gebruiken, van Jacob niet gebracht in zijn huis. Wat een ruzie en wat een onmin tussen zijn vrouwen en tussen zijn kinderen. En daar liet God ook iets van zijn ongenoegen over dat huwelijk met meerdere vrouwen in blijken. En Salomo met zijn 1000 vrouwen. Die vrouwen zijn er de oorzaak van geweest dat de oude Salomo zijn knieën nog heeft gebogen voor de afgoden. God keurt dat huwelijk of een verhouding met meer dan één persoon nooit goed in zijn woord. Al is er een tijd geweest in het Oude Testament dat dat enigszins voor ons oog gedoogd lijkt te worden. Maar nooit mogen we daarmee de zonde voor onszelf verontschuldigen. En dan nog iets. Dat is nog een derde vorm, dan denk ik, en dat is ook een tere zaak. En eigenlijk is het, gemeente, ik besef dat ook onder het preken wel. En valt u me maar niet te zwaar als ik af en toe in uw ogen misschien stellig en scherp spreek. Dat is niet om iemand pijn te doen. Dat is alleen maar om het woord van God toch te handhaven. Maar dan denk ik in de derde plaats ook aan liefdesverhoudingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wat moeten we daarvan zeggen? Laat ik er ook deze middag maar 2 dingen van zeggen. Het eerste is dat wij juist ook in de christelijke gemeente oog moeten hebben voor de nood en voor de worsteling van mensen die met deze dingen strijden. Ik heb hier nog niet zo heel veel gehoord, maar in mijn vorige gemeente heb ik verschillende gemeenteleden gesproken die met verdriet in hun ogen vertelden dat hun kinderen bij de kerk vandaan waren geraakt en helemaal de wereld ingegaan waren, omdat ze worstelden met deze dingen en enkel op onbegrip en op liefdeloze afwijzing stuitten. Zo mag het nooit zijn. Dat is de ene kant. En de andere kant, en die hebben we ook in het oog te houden, en die hebben we ook eerlijk vanuit Gods woord voor te houden, dat is dat als het gaat om de uitleving van deze dingen, om het aangaan van een verhouding met iemand van hetzelfde geslacht, de Bijbel er klip en klaar over is, heel duidelijk over is, dat dat in de ogen van God nooit mag en nooit de bedoeling kan zijn. Het Oude Testament spreekt in dat verband over een gruwel in de ogen van de Here. En het Nieuwe Testament, Romeinen 1, veroordeelt deze zonde niet minder en stelt hem als zonde aan de kaak, ook in onze tijd. Maar wij zullen oog moeten hebben voor allebei de kanten. We zullen oog moeten hebben voor degene die worstelt met zijn gevoelens en die worstelt met zijn geaardheid en die in de lijn van Gods woord daartegen probeert te strijden. En anderzijds, we zullen het woord van God hebben te handhaven en zonde zonde hebben te noemen, juist als het over deze dingen gaat. En dan bewijzen we ook de naaste die met deze dingen worstelt geen dienst, als we, wat helaas ook maar al te veel gebeurt in kerkelijk Nederland, de zonde gaan goedpraten en gaan verontschuldigen. En als er mensen zouden zijn, ook onder ons, die deze dingen zo heel in het verborgen kennen als nood, als moeite in hun leven, dan zou ik vanmiddag op twee dingen willen wijzen. Dan zou ik allereerst willen wijzen omhoog. En dan zou ik willen wijzen op die God die alle dingen weet en die het zegt. Ook tegen mensen die deze strijd kennen en deze onbegrepen wegen kennen in hun leven. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven. En tegelijkertijd kan het juist wanneer u met deze dingen zo worstelt en strijdt, en wanneer u er haast in dreigt te verstikken, goed zijn om deze dingen ook in vertrouwen te bespreken met iemand die u echt vertrouwen kan. En van wie u weet dat hij of zij op een verantwoorde wijze en op een vertrouwelijke wijze en ook op een zuivere wijze, een reine wijze, met deze dingen kan omgaan en u wellicht daarin kan helpen. En als, en ik wens mezelf niet op te dringen, gemeente, maar als een dominee daar iets in kan betekenen, dan hoop ik dat mensen die met deze dingen worstelen de weg naar hun pastor ook weten te vinden. Wel, dat zijn dan enkele overwegingen als het gaat over de instelling van het huwelijk. We gaan naar onze tweede gedachte: doel van het huwelijk. Want wat is precies de bedoeling als God Eva, manninne, bij Adam brengt? Wat is precies de bedoeling geweest toen God man en vrouw bijeenbracht? Wat is, jonge vrienden, wat is Gods bedoeling met die ontluikende gevoelens in je eigen leven, waarbij je je aangetrokken weet tot de ander? Ik zei u al, daarvoor wil ik een ogenblik gaan naar het huwelijksformulier. En ik lees u daar maar een heel klein stukje uit voor. Daar worden drie doelen genoemd als het gaat over het huwelijk. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Ik lees het voor, ik besef het gaat snel voor u. Laat ik het maar kort zo zeggen. God brengt man en vrouw allereerst bijeen en heeft het huwelijk allereerst ingesteld opdat ze elkaar zullen helpen. Zo staat het toch ook in de Bijbel. Manninne wordt bij Adam gebracht opdat zij een hulpe zou zijn die als tegen hem over zei. En geen kleine gedachten over dat woord hulpen, want dat is het woord waarmee God zichzelf aanduidt in Psalm 146. God die een hulp is. Maar God bedoelt dat huwelijk allereerst op dat man en vrouw in de woestijn van dit leven. Ik dacht eigenlijk toen ik naar de kerk reed, nog de gemeente zou vanochtend wel gedacht hebben toen ik zei, dit leven is hem ook maar een jammerdaal. Nou, misschien hebt u er uw gedachten wel bij gehad en dacht u, wat bekijkt de dominee toch weer somber vanmorgen. Maar ik moest toen denken aan het huwelijksformulier. Overmits de getrouwden in dit leven vanwege de zonde allerlei moeite, ellende, rampspoed overkomt. En als nu God man en vrouw bijeenbrengt, dan is dat dus allereerst opdat ze elkaar in de woestijn van het leven, met alle onherbergzaamheid die er ook in dit leven is, zouden helpen. In de dingen van het tijdelijke leven, dat om te beginnen. Dat moeten we dus niet overslaan. Dat de man zijn vrouw moet helpen en de vrouw haar man. Nu komt er een vraag vanmiddag, een ontdekkende vraag, want ik predik u vanmiddag ook Gods wet, waaronder wij en ik ook onszelf hebben te stellen, doen we dat? Helpen we, wanneer we in het huwelijk aan elkaar gegeven zijn, elkaar in de tijdelijke dingen? Maar niet alleen in de tijdelijke dingen. Ook in de dingen die het eeuwige leven aangaan. Hebben we dat gedaan? Hebben we elkaar geholpen in de dingen die het eeuwige leven aangaan? Hebben we, ook wanneer het huwelijk achter ons ligt en wanneer u terugblikt, hebben we voor elkaar gebeden? Hebben we met elkaar Gods woord gelezen? Hebben we met elkaar Gods aangezicht gezocht? Hebben we elkaar opgewekt om onder Gods woord te komen? Hebben we elkaar aangespoord en sporen we elkaar aan, dat ook nu, sporen we elkaar aan om de Heere te zoeken met ingespannen krachten? Juist en ook wanneer u ziet dat de ander verflauwt en verslapt en onverschillig wordt en misschien verhard raakt. Sporen we elkaar aan en wijzen we elkaar op het belang van onze ziel. Want daartoe heeft God het huwelijk allereerst ingesteld. En dan nog een tweede doel. En ik lees maar verder. De andere, opdat zij hun kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. Ik lees het zelf altijd iets anders in een huwelijksdienst. Je moet voorzichtig zijn met wijzigen in een formulier. Maar ik lees het zelf altijd zo. De andere, opdat zij hun kinderen, als zij die krijgen zullen. En niet die zij krijgen zullen, maar als zij die krijgen zullen. Want wij weten ook, gemeente, de kinderzegen is geen vanzelfsprekende zaak. En niet ieder getrouwd stel ontvangt deze zegen van de Heere. Dat kan ook verdriet geven. Dat kan ook moeite geven. Maar let u er dan wel op. Op welke plaats deze dingen staan, die staan op de tweede plaats als het gaat over een huwelijk. De dominee die destijds ons eigen huwelijk bevestigde en zelf geen kinderen ontving, die zei nog wel eens tegen ons, het is me tot troost dat dat pas als tweede genoemd wordt, want daaruit blijkt dat ook wanneer een man en een vrouw geen kinderen ontvangen, en dat was dus bij hen het geval, dat het toch zo is dat dat in de ogen van God een volwaardig huwelijk is, dat kan beantwoorden aan Gods bedoeling wanneer we elkaar tot een hand en een voet en tot hulp mogen zijn in de dingen van het tijdelijke en van het eeuwige leven. Maar als de Heere dan wel de kinderzegen geeft, dan zullen we gemeente toch ook voor die kinderzegen open moeten staan. Dan zal het toch onder ons niet zo zijn dat we wanneer we getrouwd zijn zeggen, nu gaan we eerst 10 jaar carrière maken en kinderen krijgen, dat stellen we nog even 10 jaar uit. En als we dan de wereld afgereisd hebben en als we zo op allerlei avonden nog wat uit konden en konden stappen, dan is na 10 jaar zo de tijd gekomen, als we begin 30 of 35 zijn, dat we nog beginnen aan kinderen. Want dan hebben we een buitengewoon wereldse kijk op de kinderzegen. Trouwens ook een kijk op de kinderzegen die niet anders dan diepe pijn kan doen aan mensen die die zegen niet gegeven is. Maar vooral iets dat indruist tegen het woord van God. Want de Heere heeft het huwelijk en de gave van kinderen wel op elkaar betrokken. En hij wil niet dat wij die eigenmachtig van elkaar gaan losmaken. En ik weet, een man moet met verstand bij zijn vrouw wonen, ook in deze dingen. En wij voelen allemaal wel aan, gemeente, ik noem het maar gewoon bij de naam vanmiddag. Maar dat het ook niet Gods bedoeling is om een maximaal aantal kinderen te ontvangen, waarbij we volledig voorbij gaan aan lichamelijke en psychische draagkracht, dat vraagt de Heere ook niet. Maar de Heere vraagt wel dat we juist ook in de dingen van gezinsvorming voor Gods aangezicht komen. En dat we alles biddend voor zijn aangezicht neerleggen. En dat we het vragen, Heere, stel mijn oogmerk, stel mijn bedoeling in de dag. En dan kunnen er echt wel omstandigheden zijn dat een man en vrouw biddend voor Gods aangezicht moeten zeggen, op dit moment achten we het niet verantwoord. Maar dat moet u dan tegen de Heere zeggen. Maar op dit moment achten we het niet meer verantwoord dat er nog een kind zou komen. Maar u begrijpt, dan gaat het over iets heel anders dan we stellen het nog maar een poosje uit om uit het leven te halen wat erin zit. En dan het derde doel van het huwelijk. Eerste was elkaar helpen in de tijdelijke dingen en in de geestelijke dingen. Die ook. Tweede was, dat heb ik eigenlijk nu nog niet voldoende gezegd. De tweede was dus, de kinderen als God het belieft die aan u te geven. Voor hem op te voeden. In de kennis van God en in de vrezen van God. Als we dat toch vanmiddag zo even tot ons laten doordringen, en als dat dus ook opgesloten ligt in het 7e gebod, is er dan ook niet veel waarvoor we ons voor Gods aangezicht moeten verootmoedigen. Want was dat nou de opvoeding die we gegeven hebben? In de kennis en in de vrezen Gods. Ik zei het vanmiddag in de consistorie al even voor de dienst. Dat kan toch ten diepste niet buiten de waarachtige bekering om. En dat zeg ik vanmiddag niet, zodat we er met elkaar onderuit kruipen en zeggen, ja, dan moet je bekeerd voor zijn. Maar opdat het ons in de nood zou brengen. Want God eist het van ons en hij verplicht ons ertoe als hij ons de kostbare gave van kinderen met een ziel voor de eeuwigheid geeft, dat we ons kind ook zullen opvoeden in de kennis en in de vrezen van hem. Dat we onze kinderen bekend maken met Gods woord. En dat we onze kinderen voorgaan in het zoeken van de Heere. En in het vrezen en dienen van de Heer. In een biddend leven. En in een leven waarin we de zonde zoeken te bestrijden. Gemeente, wie gaat er dan ook vanmiddag vrij uit? En wie zou er dan vanmiddag kunnen zeggen, Heere, ik beantwoord wel aan uw heilige bedoeling van het huwelijk. Wat is er dan veel dat ons tekort aanwijst en ons ook beschuldigen moet? Maar dan, derde doel van het huwelijk, dat is, en dat lees ik u nog even voor uit het volgende stukje van het formulier. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven, want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Dus dat is het laatste, om hoererij te vermijden. Wat betekent dat? Dat moeten we niet verkeerd opvatten. Dat betekent niet dat het huwelijk een soort vervanging is voor hoererij. Maar dat betekent wel, dan begin ik maar even bij het begin, dat de Heere de mens geschapen heeft, terwijl hij of zij doorgaans, met de uitzonderingen die ik zojuist genoemd heb in gedachten, gemeente, maar doorgaans de mens zo geschapen heeft, dat hij aangelegd is op iemand van het andere geslacht. Zodat, en dan kom ik nog even bij onze jonge mensen, zodat je op een bepaald moment een bepaalde aantrekking voelt tot het andere geslacht. Is dat zondig? Dat is niet zondig. Dat heeft de Heere zelf in de schepping gelegd. En daar bedoelt de Heere op dat het uiteindelijk zal mogen uitgroeien tot, en dat is misschien nog heel ver voor jullie, maar uiteindelijk zal uitgroeien als de Heer het geeft tot een huwelijk. En daar hoort dan ook de aantrekking bij in lichamelijk opzicht. En de ontwikkeling in lichamelijk opzicht alleen. Wij kunnen juist die gave van God zo op een zondige manier gebruiken. En dan maken we hem los van de bedoeling van God. En dan gaan we onze lichamelijke verlangens uitleven in de eenzaamheid alleen. Misschien met allerlei prikkelende beelden om ons heen. Of we gaan een losvaste relatie aan met deze en dan weer met die en dan weer met een ander. En dan gaan we tegen Gods heilige geboden in en dan beschadigen we onszelf in allerlei opzicht. Ongemerkt misschien, maar het gebeurt wel. En nu zegt de Heere, ik heb die gevoelens geschapen en die aantrekking geschapen, opdat die een plaats zou krijgen binnen het huwelijk. Vandaar alle boze lusten vermijden. Dan nog maar even heel praktisch naar onze jonge mensen toe die niet tot een huwelijk zijn gekomen, nog niet. Of ook ouderen die nooit tot een huwelijk kwamen en die toch die gevoelens kunnen hebben. Daar moet u, en dat bedoel ik met de grootste eerbied, maar daar moet u en daar moet jij toch mee naar de Heere terug. En dan moet je het maar voor de Heere neerleggen en dan mag je eerbiedig tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt me zo geschapen. U hebt me ook geschapen met bepaalde gevoelens. En voor zover u dat in me hebt gelegd, is het goed. Maar ik ben zo tot zonde geneigd. En ik kan die dingen zo verkeerd beleven en ook zo verkeerd willen uitleven, wil u me ervoor bewaren. En wil u geven dat ik in mijn leven iemand mag ontmoeten die u zelf als met uw hand bij mij brengt, zoals u het deed bij Adam en Eva, opdat ik samen met hem of met haar uw naam mag vrezen. maar ook door een huwelijk aan hem of haar verbonden mag worden. En wil u me helpen om in de tijd die daaraan vooraf gaat, tegen alle zonde en tegen alle onkuisheid en tegen alle boze, onreine lusten te strijden. En dat is nodig toch voor ons allemaal. Dat is toch nodig voor ons allemaal, ook dat gebed, wanneer we nog buiten het huwelijk staan, maar ook wanneer we in het huwelijk staan. Dat we deze dingen zuiver mogen beleven. Doel van het huwelijk. Gemeente, als Gods wet gepreekt wordt, en daar zijn we nog altijd mee bezig vanmiddag, dan is een van de taken van een prediker van het woord ook weer, dat hij de gemeente en zichzelf erbij inbegrepen, daagt voor Gods rechterstoel. Zo hebben onze reformatoren het geleerd. De gemeente moet in de prediking gedaagd worden voor Gods rechterstoel. Zo moet het dan vanmiddag ook gebeuren. En dan moeten we vanmiddag in onze verschillende levensomstandigheden, ook met de woorden van het 7e gebod, voor het aangezicht van een alwetend God ontstellen. En dan komt de vraag bij de Heere vandaan tot ons: hoe zijn we met deze dingen omgegaan? Als we getrouwd zijn, of als we niet getrouwd zijn, of als we getrouwd waren, hoe zijn we omgegaan met de kostbare gave van de omgang tussen man en vrouw? Hoe zijn we omgegaan met het huwelijk? Hoe zijn we omgegaan met onze verlangens? Hoe zijn we omgegaan met Gods heilige geboden? En is er dan niet alle reden om ons voor de Heere te verootmoedigen? Hoeven we niet naar een ander te wijzen? Echt niet. Hoeven we niet te wijzen naar iemand bij wie de zonde er aan de buitenkant van het leven uitkomt? Want dat is wel erg, maar het zaad en de kiem van de zonde ligt in ons aller hart. Ligt in ons aller hart. Wat is nodig om voor Gods aangezicht te buigen in de erkenning van onze schuld, ook tegen het 7e gebod? En wat is het nodig om de Heere te bidden om zijn vergevende genade? Dat is toch ook een van de bedoelingen van de prediking van het gebod. Dat u des te begeeriger zou worden om de gerechtigheid en de vergeving, ook van de zonde tegen het 7e gebod, te zoeken bij de Heere. Te zoeken buiten uzelf, in Christus, zoals antwoord 115 het zegt. Want hij heeft ook het 7e gebod volkomen gehouden. En gemeente, dan moet ik deze middag maar kort zijn over dat laatste punt, de band van het huwelijk. Dan moet ik maar heel kort zijn, en dat wil ik ook maar zijn, over het feit dat God die gave van het huwelijk gegeven heeft met de bedoeling dat een man en een vrouw levenslang aan elkaar verbonden zullen zijn. Dat God dat niet geeft voor een tijd. Dat God niet wil dat die band verscheurd wordt. Dat God, en ik zeg dat enerzijds met voorzichtigheid en anderzijds toch ook met overtuiging, dat God de zonde van de echtscheiding haat. En ik weet, er zijn omstandigheden en er is sprake van situaties waarin in Bijbels licht echtscheiding ook als een onmogelijke mogelijkheid toch plaats kan hebben. Daar waar een getrouwde gemeenschap heeft met een andere man of vrouw, daar heeft zo iemand zijn eigen huwelijk in de praktijk ontbonden. En daar kan een grond zijn en daar kan een reden zijn voor de ander om ontbinding van het huwelijk te vragen. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf aangewezen. Als hij die uitzondering maakt voor echtscheiding vanwege hoererij. En in de geschiedenis van de kerk is er soms nog wel een enkele andere situatie aangewezen die daar heel sterk op lijkt. En we hebben oog vanmiddag ook voor situaties waarin het onhoudbaar is tussen man en vrouw. Waarin man en vrouw elkaar, om het zomaar te zeggen, de tent uitvechten. In vijandschap met elkaar leven, dag in dag uit. Elkaar kunnen bedreigen en naar het leven kunnen staan, want zulke dingen kunnen soms gebeuren. Moeilijk, buitengewoon moeilijk. Maar ik wil vanmiddag toch wijzen op de grote verantwoordelijkheid die juist de getrouwden onder ons hebben. Om op een zorgvuldige wijze met hun huwelijk om te gaan. Want echtscheiding is, afgezien van de uitzondering die de schrift zelf aanwijst, een zonde die God uitdrukkelijk verbiedt. Maar er is ook nog een weg naar de echtscheiding. En mannen en vrouwen kunnen in hun huwelijk soms op zo'n manier met elkaar omgaan, volledig langs elkaar heen leven. Voortdurende confrontatie met elkaar zoeken, dat je eigenlijk voor je ogen kan zien gebeuren hoe ze het huwelijk aan het afbreken zijn. En als dat de situatie zou zijn, dan is het toch nodig dat we professionele hulp zoeken. Om onder biddend opzien tot de Heere nog zoekend te redden wat er te redden is. En dan wil de Heere toch juist ook aan getrouwden die zoveel moeite ervaren in hun leven, die niet weten hoe het verder moet, zijn hulp doen blijken als men het allerminst verwacht. Gemeente, nog één keer terug, want ik onderbrak mezelf, nog één keer terug naar die grote wetsvervuller. Er liggen wat zonden tegen het zevende gebod. Ook als het alleen maar gaat over het huwelijk. En er zijn wellicht dingen die u aanklagen en die u beschuldigen. Er zijn dingen die u misschien te neerdrukken samen met de moeite die u in uw leven en het verdriet dat u in uw leven ook kunt ervaren. Juist rondom het huwelijk. Rondom uw eenzaamheid. Rondom uw eenzame verborgen strijd. Noemt u maar op. Maar God laat zijn wet ook scherp preken. Ik zei het u al. Opdat we de gerechtigheid en de vergeving zouden zoeken in die ene. Die ook het zevende gebod volkomen heeft vervuld. Die nooit één onreine gedachte, één onreine bedoeling heeft gehad. Die nooit één onzuiver woord heeft gesproken. Die nooit de band van het huwelijk op enige wijze gebroken of beschadigd heeft. De Heer Jezus Christus, die zich in de Bijbel zelf vergelijkt met een bruidegom. En mag ik hem zo aan het einde van de preek, en als u vanmiddag misschien niks hebt gehoord waarvan u zei, dat was nou iets wat voor mijn situatie bestemd was, dan geven de Heere dat dit het woord zou mogen zijn. Maar mag ik hem dan vanmiddag ook aanprijzen en aanwijzen als die bruidegom van wie de bruid zegt, hij is blank en hij is rood. En u weet, als we dat geestelijk proberen betekenis te geven, wat dat betekent. Dat wil zeggen, hij is blank. Hij heeft de wet van God volkomen gehouden. Hij heeft geen ene zonde gedaan. Hij is blank. Hij heeft ook het zevende gebod volkomen vervuld in plaats van schuldige zondaren. Hij is blank, maar hij is ook rood. En rood, dat ziet op zijn striemen. Dat ziet op de slagen die op zijn rug neergekomen zijn. Dat ziet op het bloed dat langs zijn hoofd afdroop en vanuit zijn handen kwam toen hij aan het kruis genageld werd. En de straf droeg ook voor zo ontelbaar veel zonde tegen het zevende gebod. Want hij heeft ook geleden voor zonden tegen het zevende gebod. Hij is blank en hij is rood. En deze bruidegom dingt in de evangelieprediking nog naar de hand van een zwarte bruid. Een zwarte bruid. Iemand met alleen maar schuld. Iemand met alleen maar zonde. Iemand die het vanmiddag moet zeggen: Heere, ik heb het ten eenenmale verzondigd. Als dat uw bedoeling was met het huwelijk. Als dat uw heilige opdracht en uw heilige instelling is. Dan klaagt alles me aan en dan beschuldigt alles me alleen maar zwart. Deze blanke en rode bruidegom dingt naar de hand van een door de zonde zwarte bruid. En hij zegt het in Jeremia 3. Het hoofdstuk dat we afgelopen donderdagavond hebben overdacht. Al hebt ge met veel boeleerders, met veel overspelers gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo smeken wij van u, of u ook dit gedeelte van uw wet en de prediking daarvan heilzaam wil laten zijn voor onze ziel en voor ons leven. Heere, geef dat we ons mogen bekeren van alle zonden op dit terrein. En dat we uw heilige en heilzame bedoeling ook mogen zien met het zevende gebod. En dat ons hart verbroken mag worden, omdat we zien dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Maar Heere, dat we ook u zullen smeken om vergeving en om bewaring voor de zonde en om kracht, om tegen alle boze lust te strijden. Heere, gedenk ons zo. En wilt u bijzonder aan hen denken bij wie er onder de prediking toch wonden opengingen. Heere, bij u is balsem. U bent die heelmeester die genezen kan willen doen. Wil ons gedenken wanneer we van hier gaan, beveilig en bewaar ons. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. En breng ons ook aanstaande woensdag in getrouwheid onder de Bijbellezing. En zondag weer onder de prediking van uw woord. En schenk alles wat nodig is in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Psalm 119, het 87ste vers is onze slotzang. 119 vers 87. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.